De vorige keer zijn wij gebleven, of waren wij, in Romein 8 en ik meen ergens in vers 5 en 6. Ik weet het niet helemaal precies meer. Maar ik dacht dat we het in ieder geval gehad hebben over vers 4. Waar stond Romeinen 8? Opdat het recht der wet vervuld zou worden in ons die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. En de gedachte daarbij was dat juist wij die niet onder de wet leven, dat wij, als wij geleid worden door de geest, dat wij dan wel degelijk het recht der wet vervullen, wat zoveel betekent als dat we toch doen wat de wet vraagt. Hoewel dat niet ons streven is, blijkt het toch een soort resultaat te zijn van onze wandel. En dat is toch wel leuk natuurlijk, hè? Degene die probeert onder de wet te leven en probeert precies te doen wat de wet vraagt, die lukt het niet. En als je ervan verlost bent... Als je ervan verlost bent... Dat is iemand met een sleutel, dat is nog makkelijker. Goedenavond. Als je ervan verlost bent, dan blijkt het in één keer wel te kunnen. Als het niet meer hoeft, dan kan het in één keer. Niet volledig. Dat is ook nog maar de vraag. Hè. Niet volledig de wet vervullen. Daar hebben we het vorige keer over gehad, herinner ik me in één keer. De vorige keer hadden we het over het recht der wet. Is eigenlijk gewoon, gij zult uw naaste lief hebben als uzelven. En dat kan alleen waar wij in vrijheid leven. Vrijheid en liefde zijn ook begrippen die bij elkaar horen. Maar goed, daar hebben we het vorige keer over gehad. Maar dat is om even een aanloop te nemen. En dan staat er in vers 5, want die naar het vlees zijn, dan die naar het vlees wandelen, die bedenken dat des vleeses is. En dat heb ik de vorige keer ook gezegd. Het gaat niet zozeer om ons doen en laten, hoe het naar de buitenkant eruit ziet, want twee mensen kunnen precies hetzelfde doen, maar met een hele andere intentie, met een heel ander gemoed. Het gaat niet om hoe het er aan de buitenkant uitziet, het gaat erom wat wij erbij denken, hoe wij het beleven. Het beleven is namelijk ons echte leven. En degenen die naar het vlees zijn, ja, die bedenken dat des vleeses is. Die zijn namelijk alleen met de buitenkant bezig. Een leuk voorbeeld. Weet ik niet of dat een leuk voorbeeld is. Maar er zijn nogal wat gelovigen die wandelen naar het vlees. Zoals daar zijn de Korintiërs. En daarvan zegt Paulus, jullie zijn vleeselijk. Dat is 1 Korinthe 3. Jullie zijn vleeselijk. Jullie zijn kinderachtig, zegt hij ook. Waarom? Nou, omdat ze onderscheid maken tussen verschillende soorten gelovigen. Je weet wel, dan staat er dat de een zegt ik ben van Paulus, de ander zegt ik ben van Apollos, of ik ben van Kefas, of ik ben van Christus.
Ik ben daar niet van.
Nee, daar zijn wij niet van. Dat zijn mensen die binden zich aan andere mensen of andere groepen mensen. Die horen ergens bij. Die horen bij een bepaalde stroming. Ja. Nou, daar zijn wij van verlost. Wij horen bij geen enkele stroming. Want wij gaan niet...
Bij de fontein horen wij.
Of bij de rots. Dat kan nog zo hard stormen en stromen. Zou ook wel niet voor niets zijn stormen en stromen, dat het ongeveer hetzelfde woord is. Het resultaat is ongeveer hetzelfde. Als er flinke stroming is, of stormt flinkt, dan gaat de boel tekeer. En daar hebben wij, als het goed is, helemaal geen last van. Wij blijven gewoon staan. Wij binden ons niet, als het goed is, aan menselijke instellingen, menselijke organisatie die zich christelijk noemt. Nou, dat mag wel. Ik bedoel, ik zeg niet dat het niet mag. Alleen de Bijbel zegt, het zijn vleeselijke onderscheidingen. En dat is precies wat je tegenwoordig, als je zegt dat je een gelovige bent, dan weet je, dan komt de bekende vraag van, naar welke kerk ga je? Waar hoor je bij? En ben je daar ook gedoopt? En ben je daar ook, heb je daar ook belijdenis gedaan? En sta je daar ook ingeschreven? Want je moet ergens bij horen. Nou ja, dat hoeft dus echt helemaal niet. Wij hoeven niet bij zoiets vleeselijks aangesloten zijn. Wij zijn lid van het lichaam van Christus. En dat is genoeg voor mij. Maar die hebben we niet gezongen, hè? Maar die staat ook in de bundel. Ja. Ik dien geen kerk of... nog iets. Ook daarvan ben ik vrij. Ik behoor bij zijn gemeente en dat is genoeg voor mij. Ik weet niet welk lied het is. Zeker niet welk nummer. Maar wij zingen dat ook wel eens. En zo is het maar net. Dat is vleeselijk denken. Ik hoor bij Paulus of ik ben gereformeerd of ik ben hervormd of ik ben baptist. Dat soort dingen, dat ben je niet. Je bent een gelovige, je hebt het leven van Christus ontvangen. Dat heeft veel meer kracht en veel meer inhoud ook dan een term als ik ben lid van een kerkgenootschap. Dat zegt niks. Het is wel heel makkelijk natuurlijk, want dan kan je de verantwoordelijkheid gewoon afschuiven op het kerkgenootschap. Kijk, als je zegt ik ben een gelovige, ik ben lid van het lichaam van Christus, ik heb zijn leven ontvangen. Ja, dan moet je om uitleg, dan wordt er om uitleg gevraagd en dan moet je uitleg geven. En als je zegt, ik ga naar die en die kerk, of die en die club, of dan hoef je niet zo snel uitleg te geven. Dan weten ze wel een beetje hoe het daar aan toe gaat, en dan weten ze, daar hoor jij bij, en dat was het dan. Maar dat zijn vleeselijke onderscheidingen. Ja, ook alle kerkgenootschappen, ja. Het zijn allemaal vleeselijke onderscheidingen. Die zouden wij niet maken, dat soort onderscheidingen. De Heer doet het ook niet, die houdt er totaal geen rekening mee. Die naar het vlees zijn, bedenken dat des vleeses is. En als ze het bedenken, dan spreken ze er vaak ook over. Hè? Want onze wandel, om dat dan eens te zeggen, onze wandel begint bij het denken, daarna bij ons spreken en daarna bij ons handelen. Dat is zo ongeveer de volgorde. Er komt informatie naar je toe, daar denk je over na. En bepaalde dingen geloof je, bepaalde dingen neem je aan. Je accepteer je. Daarna spreek je erover, dan getuig je van wat je gelooft. En daarna komt uitzicht dat nog eens een keer in wat wij dan noemen onze handen en voeten. Maar het begint bij het denken. Maar die naar de geest zijn, bedenken dat des geestes is. Geestelijke dingen. Het gaat niet om de buitenkant, maar het gaat om de inwendige mens. Het gaat om de binnenkant. Want, staat er in vers 6, het bedenken des vleeses is de dood. En daar hebben we het nog over gehad, meen ik mij ineens te herinneren ook. Waarvan ik gezegd heb, het is de werking van de dood. Het bedenken des vleeses. Mensen die alleen met de buitenkant bezig zijn, die hebben feitelijk geen leven. Want werkelijk leven... En werkelijk beleven is er alleen waar men die buitenkant niet rekent. Als wij leven vanuit het hart. En als wij leven naar de buitenkant en daar alleen maar mee bezig zijn. Ja, dan is het één grote façade. En heel veel mensen leven zo. Het gaat alleen om de buitenkant. Als het er maar netjes uitziet voor de buren en de omgeving. En de broeders en zusters. En wat de Heer ervan vindt, dat is dan blijkbaar niet aan de orde. Het bedenken des vleeses is dood, maar het bedenken des geestes is leven en vrede. En dat is ook leuk, want er staat eerst het bedenken des vleeses is de dood. En daarna staat er het bedenken des geestes is het leven. Maar dan staat er ook bij vrede. Dan ontbreekt er dus één in de eerste regel. Want eerst staat er alleen, bedenken des vleeses is de dood, bedenken des geestes is leven en vrede. Maar het tegenovergestelde van vrede is strijd, oorlog. En dat hoort dus ook bij het bedenken des vleeses. Dat kan je dus feitelijk gewoon invullen. Het bedenken des vleeses is de dood en strijd. En dat zie je ook altijd bij mensen die leven naar het vlees. Of dat dan wel of niet onder de wet is. Vaak gaat het ermee gepaard. Onder de wet. de wet, als men onder de wet leeft, dan is er altijd strijd. Want niemand doet het ooit goed. En iedereen wordt altijd maar veroordeeld. En dat is een leven van strijd. En ik heb vorige keer ook nog Galaten 5 geciteerd, waar staat: zie toe dat gij elkander niet vereet. Dat je elkaar niet opeet en elkaar het leven kapot maakt. Want dat is wat er gebeurt als men niet leeft uit genade, maar als men leeft onder de wet. En dan vers 7, daar staat: daarom dat het bedenken des vleeses vijandschap is tegen God, want het onderwerpt zich der wet Gods niet. Het bedenken des vleeses niet is vijandschap tegen God, het onderwerpt zich der wet Gods niet. En staat erachter, het kan ook niet. Vleeselijk denken, vleeselijke levenswandel, vleeselijke instelling, kan zich niet onderwerpen aan de wet Gods. Er staat niet alleen hier, er staat bijvoorbeeld ook in Handelingen hoofdstuk 13. Handelingen 13, als Paulus in Antiochië is. Antiochië. Als hij daar een preek afsteekt, in de synagoge is het. Dan zegt hij uiteindelijk in Handelingen 13, vers 39. Nou ja, vers 38. Er staat: zo zij u dan bekend, mannenbroeders, dat door deze, namelijk door de Heer Jezus Christus, die gestorven is en opgestaan is uit de dood, dat door deze uw vergeving der zonden verkondigd wordt, en dat van alles waarvan gij niet kondet gerechtvaardigd worden door de wet van Mozes, maar door deze, door de Heer Jezus Christus, een ieder die gelooft gerechtvaardigd wordt. Door de wet van Mozes kon men niet gerechtvaardigd worden. Want als wij onder de wet leven, als het vlees onder de wet leeft, is er altijd oordeel. En dus staat er in Romeinen 8, het kan ook niet, het onderwerpt zich niet aan Gods wet. Het kan per definitie niet. Maar goed, ja, dit is al de zoveelste keer dat Paulus er in Romeinen brief over heeft. En wij hebben het er natuurlijk ook vaak genoeg over gehad. Ik dacht ondertussen dat de uitspraken duidelijk genoeg waren. Ja, tenzij je het gewoon niet wil accepteren en hardnekkig blijft proberen onder de wet te leven om daarmee de Heer te behagen. Dan wensen wij jou veel succes, maar dat gaat gewoon niet. En dat staat er ook nog een keer achter. Er staat: die in het vlees zijn, kunnen goden niet behagen. En er zit er nog misschien een beetje moeilijkheid in de uitdrukking in het vlees zijn. Wat betekent dat dan, in het vlees zijn? Vlees denken. Ja, dat betekent in dit verband uiteraard vleeselijk denken. En er staat direct achter: doch gijlieden zijt niet in het vlees, maar wij zijn in de geest. Dat is niet eens hoe wij het ervaren, maar dat is gewoon van Gods wegen zo gesteld. Als wij een gelovige zijn, hebben wij het nieuwe leven van Christus ontvangen. Dat is geest. Is ook nog niet te zien, dat leven van Christus. En het vlees, dat is gekruisigd met hem. Maar ja, dat was Romeinen 6 al. Daar stond al: dit wetende dat onze oude mens met hem gekruisigd is, opdat het lichaam der zonde teniet gedaan worden. Opdat wij niet meer de zonde zouden dienen. En dat staat hier dus weer. En je kan er natuurlijk onderuit en zeggen: ja, maar wij zijn wel in het vlees. En daar heb je ook nog wel bijbelteksten voor, hoor. Zal ik een voorbeeld noemen? Dat is in 2 Korinthe volgens mij. Twee 2 Korinthe hoofdstuk 10. Die Corinthiërs, daar schreef Paulus niet zulke vriendelijke woorden tegen. En hij wordt dan ook bekritiseerd door de Corinthiërs. Maar hij schrijft in 2 Korinthe 10, dus een beetje moeilijke zin, vers 2. Maar daar staat, ik bid dan dat ik tegenwoordig zijnde, als ik bij jullie ben, niet stout mogen zijn met die vrijmoedigheid waarmede ik geacht word stoutelijk gehandeld te hebben tegen sommigen. Die ons achten alsof wij naar het vlees wandelen.
Wandelden.
Toen Paulus daar was. Maar nou zegt hij toch in de tegenwoordige tijd. In vers 3 zegt hij. Want wandelende in het vlees. Dus Paulus zegt toch dat hij in het vlees is. Maar hij zet het direct recht. Hij zegt ja, wij wandelen wel in het vlees. Maar wij voeren de krijg, de strijd niet naar het vlees. Want de wapenen van onze krijg zijn niet vleeselijk, maar, ja krachtig staat er, geestelijk dus. En als je daar een ander woord voor vleeselijk in moet vullen, dan wordt het dus zwak. De wapenen van onze krijg zijn niet vleeselijk, maar krachtig. Zijn niet zwak, maar krachtig, dan wel zijn niet vleeselijk, maar geestelijk. Hij zegt, ik ben wel in het vlees, ik wandel wel in het vlees, maar niet naar het vlees. Het gaat ons niet om het vlees. Tuurlijk, er gebeurt altijd wat naar de buitenkant. Het ziet er altijd uit, zeg maar. Er valt altijd wat van ons leven te zien. Maar het gaat niet om wat gezien wordt, het gaat erom met welke intentie het gedaan wordt. Met welk gevoelen, met welk gemoed. En dat is iets wat de mens vaak buiten beschouwing laat. Gaat hem alleen om de buitenkant. Maar de ervaring van iemand, de beleving van iemand speelt vaak niet zo'n grote rol. Nou ja, terug maar naar Romeinen hoofdstuk 8. Die in het vlees zijn, kunnen goden niet behagen. Paulus die zegt op een andere plaats... dat God door mensenhanden niet gediend wordt. En dat is ook zo'n uitspraak die je toe moet lichten. Want ja, hij kan door mensenhanden niet gediend worden. Ja, dat wil zeggen vanuit menselijke kracht. Vanuit menselijke inspanning. Kan hij niet gediend worden. Hij kan wel gediend worden met mensenhanden. Maar niet vanuit de mens zelf. Niet vanuit het vlees. Maar vanuit de geest. Het is namelijk zijn werk in ons. En daar gaat het straks in dit hoofdstuk ook over. Kijk, het is zoals 1 Korinthe, dat is 1 Korinthe 1 of zo het zegt. Kijk, waarom dat zo is, is maar één reden voor dat wij met het vlees hem niet kunnen dienen. En de reden is dat wij niet kunnen roemen in onszelf. Nooit. En dat gaat dus tegen alle menselijke filosofie in. Want de menselijke filosofie zegt... de mens moet in zijn leven... Hij moet iets. Hij moet iets bereiken. Hij moet iets kunnen. Hij moet iets opbouwen. Hij moet iets tot stand brengen. En wat het nutte van is...
dat je niet vergeten wordt.
Dat je niet vergeten wordt. Ja... Nou, ik ken iemand die was, die heeft wat tot stand gebracht en die is ook vergeten. Daar ken ik meerdere van.
Ja, nee, die ken ik niet meer, dat weet ik niet meer. Jij kent hem nog, dus.
Ik ken hem nog, ja. Ja.
Niet vergeten.
Nee. Hij is niet vergeten. Nee, ik moest denken naar Salomo. Maar Salomo is degene die die tempel gebouwd. Dit verhaal ken je. Salomo bouwde die tempel en dan wordt er gezegd van ja, de Heer woont ook niet in deze. Die woont niet in die tempel. Ik heb wel 40 jaar in die tempel gebouwd, maar de Heer woont er niet werkelijk in.
Hij zegt het zelf nog, dat is wel heel wat.
Ja, hij zei het zelf, ja. Maar die Salomo, die zijn wij ook vergeten. In die zin, dat als wij in de Bijbel lezen over Salomo, dan blijkt hij een groot wereldrijk gehad te hebben. En dat hij de wijste man op aarde was. Wat had hij nog meer?
Veel.
Veel had hij. Hij had een dierentuin. Had hij. Hij was onderwezen in de flora en fauna. En hij wist alles van de diertjes en de plantjes. En daar wist hij heel veel van. Ja, en alle... Er was, elk jaar kwam er 666 talenten goud kwam er binnen, elk jaar. Het is de enige andere keer, volgens mij, dat er 666 in de Bijbel voorkomt. Afgezien dus van Openbaring hoofdstuk 12. 666 talenten goud. En het zilver, hoeveel zilver?
Ook veel.
Er werd niet geteld, want er was zoveel. En die zijn we ook vergeten, want ja, als je nu vraagt, Salomo, nee, dat staat wel in de Bijbel, maar daar hebben we niks van teruggevonden van het Rijk van Salomo.
Dat klopt niet.
Dus het klopt niet, nee, dat zijn we vergeten, ja. Maar er is wel wat van te vinden. Maar ja, dan moet je wel geloven wat de Bijbel zegt. Maar ja, goed, daar ga ik niet over uitweiden, daar moest ik even aan denken. Wij moeten iets tot stand brengen in het leven. Volgens de filosoof. Nou, dat hoeft helemaal niet. Het doel is nou juist dat we niks tot stand brengen vanuit onszelf. En dat is dus, ja, 1 Korinthe 1, hè. Dat is dwaasheid voor de mens. Maar God heeft, nou ja, hoe staat dat er ook in zijn wijsheid, heeft hij de wijze heeft hij tot dwaas gemaakt en andersom. Degene die niks kan, die wordt verhoogd. En degene die van alles kan en die te beroerd is om dat af te leggen, ja, die wordt vernederd. En aan het einde van de uiteenzetting staat, opdat niemand roemen. Of er staat zelfs letterlijk volgens mij, opdat geen vlees roemen in hem. Want vlees zou niet roemen. Wij zouden roemen in Christus. Niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. Nou ja, terug naar Romeinen. Vers 8. En die in het vlees zijn, kunnen goden niet behagen. Nee. Dat is dus het einde van alle religie. Ik heb laatst, hoe heet ze? Erika Terpstra op televisie gezien. Ja, ik heb tegenwoordig zo'n grote televisie. Heb ik, ja, ik heb Erika Terpstra op televisie gezien. Nee, maar die weet ik veel. Die ging naar een of andere... die ging naar de Dalai Lama,
oh,
zelfs,
ja,
volgens mij.
Gezien, ja.
Maar weet je, het is allemaal religie. Allemaal iets doen in je leven om maar dichter bij de godheid of weet ik veel hoe dat daar allemaal heet, te komen. En in de christelijke wereld heb je dat net zo. Je moet dit, je moet zus. En als je niet dit doet, dan is de Heer niet blij met je. Maar wij moeten juist helemaal niks meer. Daar zijn we namelijk van verlost, van het moeten. Wij zijn geplaatst in de vrijheid. En dus niet iets om in te gaan roemen, alsof we dat zelf verdiend hebben. Daar staat er dan ook, daar staat er... staat dan in de vrijheid die je zelf bedacht hebt... Nee, er staat er niet. Er staat dan in de vrijheid waarmee Christus u vrijgemaakt heeft. En ik weet wel, als wij zeggen dat wij in de vrijheid wandelen, dan zeggen ze, ja, maar dat is maar makkelijk. En dat komt je wel goed uit natuurlijk. Nou ja, punt 1, daar heeft er helemaal niks mee te maken. Of het ons goed uitkomt. Het gaat er gewoon om dat de Bijbel dat zo leert en dat we dat geloven. Maar ja, de mens is te hoogmoedig om het woord van God te aanvaarden. En dus is men bezig met het vlees en probeert men met het vlees God te behagen. Maar ja, dat lukt je dus niet. En het is eigenlijk wel lachwekkend natuurlijk. Dat mensen maar blijven proberen, maar komt niks van terecht. En dan staat er in vers 9, doch gij lieden zijt helemaal niet in het vlees. Nou, dat helemaal staat er niet. Er staat, doch gij lieden zijt niet in het vlees. En dan is de vraag, zijn we dan niet in het vlees? Ja, we zijn wel in het vlees, maar... Maar wij wandelen niet naar het vlees en de Heer rekent het vlees ook helemaal niet. Ja, en dat is ook moeilijk hè, als ik het zo zeg. De Heer rekent het vlees helemaal niet. Rekent hij dan het lichaam ook niet? Ja, nou daar komen we straks nog op, over het lichaam. Onder vlees te verstaan, oude mens. Het leven van Adam in ons, laat ik het dan zo zeggen. Maar dat, ja, dat is een beetje lastig met die term vlees. Want er zijn zelfs uitdrukkingen. Er wordt zelfs bijvoorbeeld gezegd over de Heer Jezus. Toen de Heer Jezus opstond uit de dood. Toen dacht men, het is een geest. En toen zei de Heer, nee hoor, ik ben geen geest. Ik ben gewoon vlees. En de uitdrukking vlees wordt zelfs gebruikt voor het opstandingslichaam van de Heer Jezus. Dus dat maakt het een beetje lastig, maar in dit verband gaat het wel degelijk over het zondige vlees, over die oude natuur in ons. Maar goed, er staat, gijlieden zijt niet in het vlees, maar in de geest. Oh ja, zijn we in de geest? Nou ja, het is maar net wat je eronder verstaat. Hè? Je hebt kringen, er zijn bepaalde kringen, die verstaan ze heel wat anders onder.
Die vallen.
Ja, die vallen in de geest. Die zijn in de geest, die zijn, dat wordt dan ook direct in een andere taal, dan wordt het direct, die zijn spiritueel.
Geestig.
Die zijn geestig, ja, heel geestig. Maar die zijn in de geest, en dan heb je een Bijbelse uitdrukking, in de geest zijn, alleen, daar maakt men dus een hele andere toepassing van. In de geest zijn betekent dan spreken in tongen. Dan is men ineens in de geest, als men spreekt in tongen. En als je met die informatie in je hoofd vol zit, van ja, in de geest zijn is bijvoorbeeld spreken in tongen, en je leest dit, gijlieden zijt niet in het vlees, maar in de geest, dan denk je, maar, ik ben helemaal niet in de geest. Ik voel helemaal niet dat ik in de geest ben. Je had die uitdrukking gewoon in de Bijbel moeten laten staan en er geen eigen betekenis aan moeten geven. Want in de geest zijn, ja wat het betekent, dat staat er gewoon achter. Wanneer ben je in de geest? Nou ja, er staat zo anders, dat wil zeggen indien, als het zo is dat, de geest Gods in u woont. Dan ben je in de geest. En of je dat voelt, waar staat dat moet? Ik zeg niet dat je niks van de geest kan voelen. Ik zeg alleen, waar staat dat je dat moet voelen? In de geest zijn. Er staat, de geest Gods, als de geest Gods in u woont, dan ben je in de geest. En wanneer woont de geest Gods in ons? Ja, daar wordt ook heel moeilijk over gedaan natuurlijk. Maar het is heel eenvoudig. De geest Gods woont in ons op het moment dat wij tot geloof komen. Want op het moment dat wij tot geloof komen, ontvangen wij het leven van Christus. Ontvangen wij de Heilige Geest, maar dat is hetzelfde. Dan worden wij wedergeboren. Want eerst, maar dat is Johannes 3, eerst zijn wij geboren uit water en vlees. Het was uit vlees en er kwam ook water aan te pas. Bij onze natuurlijke geboorte. En bij de wedergeboorte word je niet geboren uit vlees, maar uit de geest. En of je daar wat van voelt, nou ja, dat niet. Dat hoeft niet per se, dat je daar wat van voelt. Het is gewoon een vaststelling van een feit. De geest Gods woont in ons op het moment dat wij tot geloof komen. En er zijn ook mensen, gelovigen, christenen, die zeggen, ja, je kan wel eerst tot geloof komen en wedergeboren zijn, maar daarna moet je nog een keer de geest ontvangen. Ik weet niet of je die gedachte kent, maar dat is heel tegenstrijdig. Want twee dingen die hetzelfde zijn, wedergeboorte en het ontvangen van de Heilige Geest, die twee dingen splitst men, alsof het twee verschillende dingen zijn. En dat zijn het niet, want als iemand wedergeboren wordt, dan ontvangt hij de Geest. En als iemand de Geest ontvangt, dan ontvangt hij nieuw leven, dan is hij dus wedergeboren. Dat is heel eenvoudig, alleen ja, op basis van een aantal misschien lastige verzen, weet men er wat anders van te maken. Maar goed, daar ga ik nu niet verder op in, want dan komen we hier helemaal niet meer terug. Maar dat is bijvoorbeeld als Paulus in, ik noem het dat toch even hoor. Als Paulus in Efeze is, volgens mij is het Handelingen 19, dan komt hij daar. En dan zijn jullie gelovigen, is ongeveer de vraag. Ja, en ben je ook gedoopt? Ja, we zijn ook gedoopt. En in de doop van Johannes. En toen was de vraag, maar heb jij ook de Heilige Geest ontvangen? Alsof het dus wat anders is, hè? Want dan kan je er dus al in lezen. Oh, ze zijn wel gedoopt, dus ze zijn wel wedergeboren. Want doop is een uitbeelding van wedergeboorte. Dus ja, ze zijn wel gedoopt en wel wedergeboren, maar hebben ze ook de Heilige Geest ontvangen? En dan zeggen ze, ja, wij weten niet eens dat er een Heilige Geest is. Wat is dat eigenlijk, Heilige Geest? Nou ja, en dan regelt Paulus in ieder geval alsnog dat ze de Heilige Geest ontvangen.
Is dat dan op een akkoordje geworden?
Ja. Dus ja, dat ligt dan daar een beetje ingewikkeld. Of, en dat is uiteraard in Handelingen, hoe zit dat met ja, je hebt het ontvangen van de Heilige Geest, maar je hebt ook nog een ander verschijnsel, en dat is dat de Heilige Geest over u zal komen. En dat de Heilige Geest actief wordt, en in Handelingen gebeurde dat wel op een zeer vreemde manier. Ze werden een soort kaarsjes in de nacht. Ze kregen tongen als van vuur op hun hoofd.
Ze werden verlicht.
Ze werden verlicht, ja. En ze begonnen ook nog te spreken in vreemde talen. Maar dat is niet het ontvangen van de Heilige Geest, maar dat is een werkzaamheid, een werking van de Heilige Geest. Want normaal gesproken de Geest, de Heilige Geest is het leven van Christus. En wat doet de Heilige Geest? Laat hij ons spreken in tongen. Nou ja, mij hopelijk niet. Nou ja, moet ik daar nog even zeggen?
Nee.
Doet hij dat? Nee, dat doet hij niet. Ja, of het Nederlands is ook een tong dan wel een taal. En dat is zo, dus ja, laat hij ons spreken in talen. Ja, nou ja, wel het Nederlands in mijn geval. Maar ik bedoel maar zo te zeggen, dat verschijnsel in Handelingen, dat is wel werkzaamheid van de Heilige Geest, maar dat is gestopt. En daar zijn ook redenen voor waarom dat gestopt is.
Ja, het waren ook wel gewoon bestaande talen.
Ja, daar komt er nog eens bij. Want laat ik dat dan in ieder geval zeggen, wat men tegenwoordig spreken in tongen noemt, dat is absoluut wat anders dan wat er in de Bijbel gebeurde. Spreken in tongen. Wat in de Bijbel gebeurt is volledig wat anders dan wat men vandaag tracht te noemen spreken in tongen.
Ja. In de Bijbel gebeurde dat iedereen zijn eigen taal hoorde en nu hoor je niemand zijn eigen taal.
Nee, en het is zelfs zo dat ze tegenwoordig zeggen, het is klanktaal. Zo wordt het vertaald in de nieuwe vertaling, zeg maar. Daar wordt klanktaal volgens mij. Of sommigen zeggen het is de taal van de engelen. Maar het is absoluut geen bestaande taal.
Er zijn er weinige klanktalen natuurlijk. Ik bedoel, wij spreken niet met klanken meestal.
Nou ja, je gebruikt wel een klank. Oh. Ja, maar ja. Wat betekent dat klanktaal? Heb je ook taal die geen klank hebben?
Ja, ja, ja.
Ja, gebarentaal. Ja, ja, ja. Nou ja. Maar ik bedoel, ja.
Spreken in tongen.
Dat, wat men vandaag noemt spreken in tongen. Ja, dat heeft niks van doen met wat er in de Bijbel over staat. Echt niet. Het is gewoon warsel wat men uitkraamt. Wat niemand verstaat, waar ook, want als je het dan even officieel doet, er is ook nooit een uitlegger bij. Nee. Waarvan in de Bijbel staat dat het moet. En als het niet uitgelegd wordt, dan mocht het toch niet gesproken worden in de taal. Dat staat toch in 1 Korinthe 14. Dat mocht dan niet. Waar nog bij komt dat Paulus zegt, nou ja, dat spreken in tongen, dat... Wat een gedoe. Ik spreek liever 5 woorden met mijn verstand dan 1000 met een vreemde taal. Waarom dan? Ja, als je een vreemde taal spreekt, dan verstaat niemand, het heeft niemand er gedaan. Ik bedoel, als je het even van afstandje bekijkt, dan heeft het ook helemaal geen zin, heeft het helemaal geen nut. Ja, is dan een tegenargument. Jawel, het heeft wel nut, maar alleen voor degene die het zelf doet. En dat staat ook in de Bijbel en daarom is het dan toch nuttig. En dat roept men dus heel hard in een bepaalde kring.
Ja, maar dat is niet te verstaan.
En precies, dan wordt er ook gezegd. Ja. En doe het ook niet in de gemeente. Dat staat toch ook allemaal in 1 Korinthe 14. Ik bedoel, het is een tijd geleden dat ik een hoofdstuk gelezen heb. Maar daar staat het toch gewoon. Ja, het mag wel in de gemeente. Maar in ieder geval om de beurt. Niet door elkaar heen. En dan moet iemand uitleg geven. Nou ja, goed. En daar komt nog bij dat in hetzelfde 1 Korinthe 14 staat waarom er in vreemde talen gesproken werd. En omdat we toch voor Romeinen hoofdstuk 19 en 11 zijn, wil ik er wel wat over zeggen. Waarom werd er gesproken in vreemde talen?
Ja, er waren buitenlanders bij.
Maar het zijn buitenlandse, heidense talen. En wat gebeurt er dus demonstratief bij de geboorte van de kerk? Want dat is Pinksteren, hè? Geboorte van de kerk, zo heet het dan. Wat gebeurt er demonstratief? Sterker nog, het evangelie gaat niet naar de heidenen. Het evangelie gaat, als je het heel sterk zegt, gaat van de heidenen naar de joden. Het wordt door de heidenen gepredikt aan de joden. Het wordt niet gepredikt. Het wordt in een heidense taal gepredikt aan de joden. Zoals geprofiteerd is, want er wordt gezegd, ik zal tot dit volk spreken door belachelijke lippen. Belachelijke lippen, ja. Ja. Doe mensen met een hazenlip waarschijnlijk. Ja. Maar dat is excuses. Ja, dat is excuses voor, hoe heet die?
Ja, van de Wal.
Ja, ja. Excuses.
En luister mee, hè?
Ja, voor als hij meeluistert. Je weet maar nooit. Maar goed, dat is wat er demonstratief gebeurde. Het evangelie werd gepredikt in heidense talen. Ja, aan Joden in Jeruzalem. En er was van begin af aan, en daarom is het wel sterk natuurlijk, was vanaf begin af aan, in Handelingen, maar zelfs daarvoor al, was al duidelijk en stond al vast dat het evangelie bij de Joden vandaan zou gaan. En dat gebeurde niet pas in Handelingen 28 vers 28. Weet je wel, dat is het beruchte vers waar staat, het zij u dan bekend broeders dat de zaligheid de heidenen gezonden is. En dan zeggen sommigen, ja vanaf dat moment, vanaf Handelingen 28 vers 28, vanaf dat moment ging het evangelie definitief naar de heidenen. Nee, helemaal niet. Paulus die sluit daar, het boek Handelingen wordt sowieso afgesloten. Hij beëindigt wel iets, maar hij trekt een conclusie en zegt, nou kijk, dit is wat er gebeurd is. Het evangelie is gegaan naar de heidenen. En want het wordt gezegd tegen de Joden en er wordt bijgezegd van ja, dat ze zien, maar dat ze het niet weten wat over gaat. Horende zijn ze doof. Ze horen wel wat, maar drinkt niet door. Nee. En dus het evangelie is gegaan naar de heidenen. En dat is wat ik zeg, dat is waarom wij in hoofdstuk 19 en 11 overgaan, over die situatie. Hoe dat nou eigenlijk zit met het Joodse volk. En hoe dat zit met dat heidense volk. Ja, noem ik het toch maar zo. Met dat heidense volk. Maar goed, dat is nog een beetje buiten de orde, omdat we daar nog niet aan toe zijn. Maar de werking van de geest, want daar hadden we het over. Wat doet de geest? Nou ja, spreken in tongen, ja, dat is gebeurd, ja, in de Bijbel. in Handelingen. Maar daarna niet meer. Dat is ook een leuke uitspraak, maar daar ga ik nu verder niet op in. Maar wat de Geest van God wel doet, die spreekt. Lees dat maar eens in Handelingen na. Ze werden vervuld met de Heilige Geest en spraken in vrijmoedigheid het woord Gods. De grote werken Gods. En wat doet de Geest nog meer? De Geest die leidt ons, want de Geest heet ook de Geest der waarheid. En de Geest leidt ons in al de waarheid. Dat is wat de Geest ook doet. En de Geest, die heet straks hier in vers 15 de Geest der zoonstelling. Vertaald met aanneming tot kinderen. Maar dat heb ik vorige keer ook al gezegd, dat mag je doorstrepen. En daar mag je van maken, Geest der zoonstelling. En niet omdat ik dat zeg, maar omdat dat nou eenmaal in de grondtekst staat. Ja, dus zoek dat maar na. Maar dat is wat er moet staan. De Geest der zoonstelling, want de Geest leidt ons naar onze zoonstelling. Dat is wat de Geest doet. Nou, nu hebben we nog meer werkingen van de Geest. Ik weet er zo even niet niks belangrijks van. Maar, er is nog een ander ding waar ik even op moet wijzen, is dat we hier in vers 9 en 10 en vers 11 steeds andere uitdrukkingen krijgen voor die geest. Want eerst staat er, gijlieden zijt niet in het vlees, vers 9, maar in de geest, als tenminste de geest Gods in u woont. Maar zo iemand de geest van Christus staat er dan, maar dat is dezelfde geest, uiteraard. Want anders krijg je een hele rare zin. Zo iemand de geest Gods. Zo anders de geest Gods in u woont. Maar zo iemand de geest van Christus niet heeft, die komt hem niet toe. En hier wordt dus eerst gesproken over de geest, daarna over de geest Gods en daarna over de geest van Christus. Maar het is precies hetzelfde. En in vers 10 staat gewoon: en indien Christus in u lieden is. En toen was de vraag, wie was er nou in ons? Of wat is er nou in ons? En het antwoord is, ja, de geest. De geest Gods. Dan wel de geest van Christus. Dan wel gewoon Christus. Want dat is dus allemaal hetzelfde. Daar zit namelijk geen verschil tussen. En dat is heel moeilijk als je opgevoed bent met een leer van drie-eenheid. Waarbij men gelooft dat de Vader, de Zoon en de Heilige Geest drie verschillende personen zijn. Dan wordt dit heel lastig. Nou ja, die hele leer van drie eenheid in zichzelf is al heel lastig. En dat vertellen ze je er ook altijd bij. Ik kan me herinneren dat er een predikant naar gevraagd werd. En dat het eerste wat hij zei was dat het heel ingewikkeld was. Maar dat ze dat in 300... Wat was het, 325 of 324 of zo. In Nicea, bij het concilie van Nicea, dat ze dat daar uitgedokterd hadden. En hadden ze toen wel goed over nagedacht, dus dat hoeven wij niet meer te doen. Maar ja, het was al zo oud, dus het moest wel waar zijn. En nou ja, het antwoord op de vraag kwam er niet. Maar ja, goed. Ja. Leer van drie eenheid. Ja, God in drie personen, dat is een heel groot probleem. God in drie personen. Tuurlijk bestaat er zoiets als de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Een uitdrukking die in de Bijbel ook inderdaad één keer en hooguit misschien twee keer voorkomt.
Vinkers die zegt. Er is maar één God en die zijn met z'n drieën.
Ja, ja. Dat is heel moeilijk uit te leggen. Ja. Maar de Heilige Geest en het leven van Christus, dat hetzelfde is, ja, dat moet toch niet zo heel moeilijk zijn. Ik bedoel, als je nou in Johannes 7, daar staat het eigenlijk gewoon letterlijk, hè, doen we die nog even voor de pauze. Johannes 7, vers 39. Waar de Heer eerst gezegd heeft: zo iemand dorst, die komen tot mij en drinken, die in mij gelooft, stromen van levend water zullen uit zijn buik vloeien. En dit zeide hij van de geest, vers 39, de welke ontvangen zouden die in hem geloven. De geest zou ontvangen worden door degene die in hem geloven, maar ze hadden hem, de geest, nog niet ontvangen op dit tijdstip hier in Johannes 7. Er staat, de geest, de welke ontvangen zouden, dat zou dus nog gebeuren, bij de discipelen, zeg maar. En waarom ontvingen ze de Heilige Geest nog niet? En het antwoord is, jou, de Heilige Geest was nog niet. Overmits Jezus nog niet verheerlijkt was. Maar de verheerlijking van Jezus is zijn opstanding uit de dood. En waarom stond hij op uit de dood? Omdat hij de Heilige Geest ontving. Zoals God op Adam blies, zo bij wijze van spreken blies God ook op de Heer Jezus Christus. En zij ontvang de Heilige Geest. En later deed de Heer Jezus dat bij zijn discipelen. Blies hij op hen en zeide: ontvang de Heilige Geest. Ja, en toen ontvingen ze de Heilige Geest, maar het was pas na de opstanding van Christus. Want dat staat ook letterlijk in Handelingen hoofdstuk 2, dat de Heer Jezus opstond uit de dood omdat hij de Heilige Geest ontving. Dat is hetzelfde. Het kost al heel veel moeite om mensen dat te leren, want ja, er zitten natuurlijk haken en ogen aan. Want dan leer je eerst, ja, de Heilige Geest is dus het leven van Christus, wat tot stand gekomen is bij de opstanding van de Heer Jezus. Maar daarna lees je bijvoorbeeld, ja, dat de Heilige Geest gesproken heeft door de profeet Jesaja. Ja. Dus als je wil, en dat is, ik vind dat heel, ja, dat is heel vervelend, want als je wil, dan kan je dus alles tegenspreken.
Had Jesaja de Geest ontvangen?
Ja, maar hier staat, de Heilige Geest was nog niet, staat hier. Zo van, hij bestond nog niet. Ja, nou, daar kan je dus discussie over gaan voeren. Ja, maar hij bestond dus wel, want hij sprak ook al tot Jesaja. Ja. Ja, precies, maar dat is het verhaal ook. Als je er onderuit wil, dan mag het. Of wat dacht je van de Heilige Geest die tot Maria sprak? En werd zwanger uit de Heilige Geest. Ja. Dan wordt het wat lastiger. Ik geloof dat alleen met terugwerkende kracht er zo over gesproken wordt. Zo van, ja, dit was het werk van de Geest. Ook als er staat van, de Heilige Geest sprak door Jesaja. Dat lees je in het Nieuwe Testament. Dat het zo was. Dat lees je niet in het Oude Testament. In het Oude Testament komt de term Heilige Geest maar 3 keer voor. En dan is het alle 3 de keer een soort profetie over het feit dat de Heer Jezus verheerlijkt zou worden. Maar in het Nieuwe Testament kom je het geregeld tegen. Maar het is gewoon het leven. En het is ook woord. En Jesaja, als Jesaja spreekt door de Heilige Geest, dan is de kans groot dat hij spreekt over de verheerlijkte Christus. En dan kan je dus wel zeggen, ja, dat is Heilige Geest. Want hij spreekt over de verheerlijkte Christus. Ja of niet? Of is dat dan raar? Ja.
Dan kan ik zeggen, na zijn
ja, maar goed, hoe zit het dan met die Heilige Geest die in het Oude Testament door Jesaja gesproken heeft? Ja. Of de Heilige Geest waarmee de Geest iets anders beduidde, weet je wel? Dan gaat het over de inzettingen van de tabernakel. Of het gaat over de geschiedenis van Isaac en Ismaël. Staat er zijn dingen die een andere beduiding hebben. En in de Hebreeënbrief staat erbij, ja, dat de Geest daar wat anders mee beduiden. Ja, dan is het toch de geest in het Oude Testament. Alleen specifiek Heilige Geest gaat over de verheerlijkte Christus, het leven van de opgewekte Christus. Ja? Oh, ik dacht je wou wel zeggen.
Ja, ik zit te denken van, is het nou niet net zoals dat je de Vader zo'n Heilige Geest hebt, dat je Christus heb je in het Nieuwe Testament,
mm-hmm.
en je hebt in het Oude Testament,
heb je Jehovah.
Jehovah.
Ja.
Zo heb je toch ook gewoon de Heilige Geest en de Geest Gods.
Zo zou je het ook kunnen zeggen, ja. In het Oude Testament kom je de Geest Gods tegen. En in het Nieuwe Testament, dan is het wat, omdat het concreet geworden is, is het Christus geworden. En het wordt het Heilige Geest. En als er dan weer terugwerkende kracht gesproken wordt, dan kan er alsnog gezegd worden dat de Heilige Geest is. Ja, ja. Ja. Maar ja, voor sommigen is het heel moeilijk en dan moet je dat allemaal uitleggen. En, ja. Omdat ze anders problemen krijgen. Maar de Heilige Geest, ja, die kwam tot stand bij de opstanding van Christus en het is Christus. Het leven van Christus. En daarom kan in Romeinen 8 ook zo fijntjes gezegd worden, of kan in Romeinen 8 die termen ook zo mooi afgewisseld worden. De geest Gods, de geest van Christus, dan wel gewoon Christus. Want in feite is het toch allemaal hetzelfde. En wat er gezegd wordt, is dat als Christus in ons woont, of de geest van Christus, dan behoren wij hem. En als wij dat leven, die geest niet hebben, behoren wij hem niet toe. En hoe wij die geest ontvangen? Ja, gewoon op grond van geloof. En meer niet. Hoeven wij heus niks van te voelen. Dat komt misschien nog wel, maar dat hoeft in het begin helemaal niet. Maar goed, we gaan eerst pauzeren. Wij waren in vers 10... waar niet meer gesproken wordt over geest, maar waar gewoon staat Christus. Daar staat, indien Christus in u lieden is, zo is wel het lichaam dood om der zonde wil. In de Statenvertaling staat zonden. Maar de vorige keer heb ik dat ook al genoemd, dat er moet staan zonde. Want het gaat niet om...
Staat erop.
Heb jij dat er gewoon staan?
Ja.
In jouw Statenvertaling?
In mijn Statenvertaling.
Nou, kijk.
Goeie.
Dat is een goede Statenvertaling.
Ik moet zwart hebben.
Oh, de zwarte, daar ligt het aan. Ja, als je die erbij pakt, dan staat bij alle 5 andere vertalingen staat inderdaad zonde. Zoek hem maar eens na, dat is mooi, zo'n 6 vertalingen naast elkaar. Dat is altijd makkelijk. En dan kan je ook direct kijken bij hoeveel vertalingen er in vers 15 staat geest der zoonstelling. Alhoewel je het woord zoonstelling in de andere vertaling niet vindt, maar wel aanneming tot zonen in plaats van kinderen. Maar dat kom je ook wel tegen. Indien Christus in uw lieden is, zo is wel het lichaam dood om der zonde wil. Het gaat niet om specifieke zonden, maar het gaat om de zonde, de zondige natuur in ons. En als wij gelovigen zijn, zijn we gestorven en begraven met Christus. En dan staat er, is ons lichaam dood? Alleen wij weten, ja, dood en leven zijn relatieve begrippen. Ons lichaam is dood en dan is de vraag altijd, dood voor wie of dood voor wat? En het antwoord is, nou ja, voor de zonde. De zonde zou namelijk geen heerschappij meer over ons hebben. Maar ja, dat stond ook al in Romeinen hoofdstuk 6. Heb ik al gelezen vanavond. De oude mens, ons vlees, is met hem gekruisigd, opdat het lichaam voor de zonde teniet gedaan worden. Opdat wij niet meer de zonde dienen. En dat betekent niet dat wij niet meer zondigen, geen zondige daden meer doen, maar dat betekent dat de zonde geen heerschappij meer voert over ons lichaam. Het lichaam is dood om der zonde wil, maar de geest, tegenovergestelde dus van lichaam, en voor lichaam kan je dus ook invullen vlees. De geest is leven om der gerechtigheid wil. Dus voor de gerechtigheid, dan wel voor de rechtvaardigheid, is onze geest levend. Ja, wat dat betekent is dat wij met onze geest, met ons denken is dat, Ja, dat wij dan leven, ja, is dat vanzelfsprekend. Nou, voor sommige mensen niet hoor. Die zijn tussen de oren dood, zeg maar. Die denken nergens over na. Die doen alleen maar wat ze altijd geleerd hebben. Je weet wel, dan zeggen ze, ja, nou, ik ben zo opgevoed en daarom doe ik zo. En die denken zelf niet na. En die zijn dus geestelijk dood. Maar met het vlees doen ze nog van alles. Maar voor ons is het zo, onze geest is levend. Waarom? Ja, omdat de geest van Christus in ons woont. En Christus is de rechtvaardige. En als Christus in ons leeft, dan leven wij dus voor de gerechtigheid. Dan wel, dan dienen wij de gerechtigheid. En dus niet in de eerste plaats met ons lichaam, maar in de eerste plaats met onze geest. En dan komt de vraag eigenlijk direct al, want die ligt al steeds bovenop, hè? Maar hoe zit het dan met ons lichaam? Want het lichaam is zondig en dat is vlees en dat is toch, dat deugt niet. En daarvan hebben we nou geleerd van ja, dat lichaam rekent God ook niet. Rekent God niet. Nou, in ieder geval in verband met de zonde niet. Als de zondige natuur in ons lichaam werkt, dan rekent God dat niet. Dat is doodverklaard. Ja, en onze geest is levend. Oh ja, dan maakt het dus niet meer uit wat we doen en laten met ons lichaam. Dan gaat het toch alleen maar om onze geest. Nee, dat is ook niet waar. Het gaat in de eerste plaats om ons geestelijk leven. Maar daarna komt dat wel degelijk tot uiting in onze sterfelijke lichamen. En dat staat ook in het volgende vers. Daar staat, en indien de geest, en dan komt er nog een moeilijke uitdrukking, want eerst stond de geest, toen geest Gods, toen geest van Christus en toen Christus. En nou staat er in vers 11, indien de geest desgenen, indien de geest van degene die Jezus uit de doden opgewekt heeft, dat is dus de geest Gods. Maar ja, omdat die geest de Heer Jezus uit de dood heeft opgewekt, werd het dus ook de geest van Christus. Maar de nadruk ligt erop, nou, het is een geest die levend maakt. De geest die Jezus uit de doden opgewekt heeft, die woont in ons. Dat is dus een geest die levend maakt, een levendmakende geest. En daarvan staat dat de geest Gods, en dan staat het nog een keer, er staat die Christus uit de doden opgewekt heeft. Wat doet die geest in ons? Nou, die maakt onze sterfelijke lichamen levend. Door zijn geest. Staat er nog een keer ten overvloede. Maar de hoofdgedachte is dat de geest Gods, dan wel de geest van Christus, onze sterfelijke lichamen levend maakt. Door zijn geest die in u woont. Hoe vaak stond er nou niet dat het de geest was en hoe vaak stond er nou niet dat hij in ons woont? Een aantal keren. En de gedachte is, doordat die geest in ons woont, bewerkt hij in ons lichaam, dat wel degelijk beschouwd wordt als zondig lichaam, bewerkt hij toch dat ons lichaam levend gemaakt wordt. En dan is weer de vraag, levend voor wie? Want in relatie tot de zonde wordt toch gezegd, nee, dan is het lichaam dood. Maar in relatie tot God zelf is ons lichaam levend gemaakt. Want het is natuurlijk een prachtige uitdrukking, onze sterfelijke lichamen, die worden levend gemaakt. En sommigen lezen dit alsof het gaat over het feit dat wij ooit een keer uit de dood worden opgewekt. Nou, we zijn gelovigen, dus ons lichaam wordt in de toekomst door God levend gemaakt. Maar dat staat hier niet. Hier staat dat ons sterfelijke lichaam, ja, dat is een mooie uitdrukking, sterfelijk lichaam. Want het betekent dus dat het lichaam nog niet dood is. Want op het moment dat het lichaam gestorven is, is het geen sterfelijk lichaam meer, dan is het een dood lichaam geworden. Maar het gaat hier over een sterfelijk lichaam. Nou, dat is wat wij allen bezitten van nature. Het sterfelijke lichaam wordt levend gemaakt. Het is die... Paulus die zegt het ergens anders. Wij hebben deze schat in aarden vaten. Dat aardenvat is ons lichaam. En datgene wat erin woont, ja, of dat nou een schat is, of dat is de geest, of het is het woord Gods. Dat doet zijn werk in dat aardenvat. En dat aardenvat, ja, die gaat wel een keer kapot. Maar dat aardenvat is wel voor een tijd levend geweest, omdat er leven in woont.
Als het vat kapot gaat, blijft wat erin zit.
Ja, en dan heeft zijn lichaam, heeft het lichaam wel een functie gehad. En een hele grote, een hele belangrijke. Of ik zeg het nog sterker, dan zeg ik, of weet gij niet, broeders, dat uw lichaam een tempel van de Heilige Geest is? Hele bekende uitdrukking, dus dat weet iedereen. Ons lichaam is een tempel van de Heilige Geest. En dan kom je dus er helemaal niet mee weg door te zeggen van, ja, het lichaam is toch dood om de zonde wil. In relatie tot de zonde is ons lichaam dood, dus ons lichaam heeft geen nut voor God. Want dat is een verkeerde conclusie. Ons lichaam heeft wel degelijk nut voor de Heer. Hij wil het namelijk gebruiken. En het mooie is, hij wil het gebruiken, maar niet dat hij ons wetten en regels geeft. Nou moet je dit, nou moet je zus, nou moet je zo met je lichaam. Alsof hij dat van buitenaf doet. Nee, hij bestuurt, maar dat is dan eigenlijk het verkeerde woord. Maar goed, hij bestuurt ons van binnenuit. En hij verandert onze wil en ons werk. En het werk is wat we doen met ons lichaam. Het is God die in u werkt, beide het willen en het werken. Werkt hij in ons. Dus als de geest zijn werk doet in ons, dan gaat het ook niet buiten ons om. Dan blijkt dat zijn wil onze wil is geworden. En dat we met volle overtuiging zijn werk doen. Hem dienen. Niet tegen onze zin in. Want dat komt er ook nog eens bij. Hij werkt zodanig in ons, dat we niet eens kunnen zeggen, is hij het die het doet of zijn wij het zelf? Want ja, blijft toch ook een beetje mystiek als je zegt, hij doet zijn werk in ons. Oh, dat betekent dan wij doen even niks en dan gaan we even op de stoel zitten en dan gaan we net zo lang wachten tot de Heer iets met ons lichaam gaat doen. Of zo. Want zo werkt het ook niet. Dat is net, kijk, we zeiden zo straks, de Heilige Geest heeft gesproken door Jesaja. Ik weet niet wat voor voorstelling jullie daarvan hebben, hoe dat gegaan is.
Daar krijg ik een beeld in mijn hoofd van.
Maar dan krijg je een plaatje van, nou, Jesaja ging zitten en toen kwam de geest over hem. En toen deed zijn arm in één keer zo en toen zette hij van alles op papier. En toen werd hij weer wakker. Oh, heeft de geest dat door mij bewerkstelligd? Maar dat geloof ik niet.
Hetzelfde voor mij als je bekijkt doen in het Duitse woord. Dus een beetje dat... begeestigd. Ja, dat je ergens vol vuur mee bezig bent.
Ja. En dat is het ook. Alleen dat bewerkt hij in ons. En dat wij niks hoeven doen, ja, daar bedoelen we mee te zeggen dat we vanuit onszelf daar niks voor doen. Wat we wel doen, is ons openstellen voor het woord van God. En dat komt dus in ons en dat heeft tot vrucht, wat zo heet het dan, vrucht van de geest, liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid. En dat is niet omdat wij dat faken, omdat we doen alsof, maar dat is omdat die geest dat in ons bewerkstelligt. Dat kunnen wij niet eens tegenhouden. Maar het gaat ook niet buiten ons om. En dat... dat die twee dingen samengaan, dat staat ongeveer ook in vers 16. Daar staat dezelfde geest, dat gaat over de geest der zoonstelling, of gewoon de geest Gods. De geest die getuigt met onze geest dat wij kinderen Gods zijn. Daar staat wel degelijk kinderen trouwens, maar goed. Dezelfde geest getuigt met onze geest dat wij kinderen Gods zijn. Dan is de vraag, welke geest getuigt nou? Is het nou de geest van God? Of is het onze eigen geest? Ja, daar kan je geen verschil in maken. Dat kan je niet eens zeggen. Paulus zegt niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. Ging het dan volledig buiten Paulus om? Nee, tuurlijk niet. Maar het gaat erom dat Paulus niet iets doet. Zo zegt hij het ook. Hoe zegt hij dat? Hij doet niets wat de Heer niet in hem gewerkt heeft. Hij zegt, ik doe alleen maar datgene wat de Heer in mij werkt. Ja. Nou ja.
Zeilen maken.
Ja, tentjes maken. Dat deed hij, ja. Ja. Ja, daar hoorde er blijkbaar ook bij. Maar ja, kan je daar de vinger bij leggen? Wat is nou van mij en wat is het werk van de Heer? Ja, zo ligt het niet.
Alles is van mij.
Dat kan je niet aanwijzen. Het is de Geest die het in ons bewerkstelligt. Alleen wat we goed moeten begrijpen is dat het er dus om gaat dat het niet uit onszelf voort zou komen, maar dat de Heer het in en aan ons kan doen omdat wij ons openstellen voor zijn geest, maar zijn geest is gewoon de Heer Jezus Christus. En nog concreter, zijn geest dan wel de Heer Jezus Christus is gewoon het woord Gods. Want de Heer Jezus Christus is het woord Gods. En in de mate waarin wij ons openstellen voor het woord van God, in die mate werkt dat woord ook in ons. Want woord en geest, ja, dat is ook bijna synoniem hoor. Geest is adem en zonder adem geen woord. Dus ja, het is de Geest Gods die in ons werkt. En wat doet Hij? Hij maakt onze sterfelijke lichamen levend. En dat is nou precies de essentie waar Paulus naartoe gewerkt heeft, deze 8 hoofdstukken. Is dat wij onze levens, onze lichamen, dat die nuttig gemaakt zijn. En daarom komt ook de bekende oproep in Romeinen 12, de eerste versen, dat wij onze lichamen zouden stellen tot een levend, heilig, Gode welbehagelijk offer. Gewoon beschikbaar stellen, als een instrument, als een gereedschap, hebben we het ook al over gehad. En dat is hoe het werkt. Hoewel we een sterfelijk lichaam hebben, hoewel het zondig vlees genoemd wordt, allemaal prima, maar de Heer zegt dat heb ik geregeld, maar je zit nou nog steeds met dat instrument, met dat gereedschap, met dat lichaam. En dat is een tijdelijk lichaam, dat is, staat ook niet ter discussie. Maar de Heer zegt, maar dat kan ik wel gebruiken voor een tijdje. En dat is de essentie, dat is wat wij zouden doen, ons lichaam ter beschikking stellen van Hem. En dan zal Hij in ons zijn werk doen. En dat is het hele verhaal. Ja, en dan nog een keer hoe dat er naar de, in de praktijk naar buiten toe uitziet. Ja, dat is echt een heel ander verhaal hoor. Ja, dat is hetzelfde verhaal, alleen ik kan niet zeggen hoe dat eruit ziet. Want de geest werkt bij een ieder weer anders. En toch is het dezelfde geest. En niet dat het in tegenspraak met elkaar is. Het vult elkaar aan. Dat is het eenvoudige voorbeeld van Paulus in de Korinthebrief. Die zegt, ja, de een is een hand, de ander is een voet. En de voet die doet bepaalde werkzaamheden die de hand weer niet doet. En zo zijn wij ook broeders en zusters van elkaar. En we doen verschillend werk. Maar het is dezelfde geest. Want het is niet zo dat de een kan zeggen, ja, de geest heeft door mij dit bewerkstelligd. Namelijk iets wat helemaal niet bijbels is. Ja, maar toch is het de geest. Nee hoor, de geest heeft mij dit en de geest heeft mij zus en de geest heeft mij zo. Nee, dat gaat niet buiten het woord van God om. En het kan al helemaal niet in tegenspraak zijn met wat de Bijbel leert. Alleen in de dienst aan de Heer heb je verschillende functies, heb je verschillende taken. Ja, dat is nou eenmaal zo. Als we allemaal een mond zouden zijn, of als we allemaal een hand zouden zijn, ja, dan komt het niet goed. Maar de Heer organiseert het lichaam, de gemeente, organiseert Hij zo, want Hij doet dat. Hij bestuurt dat ook. Want hij is het hoofd en het hoofd bestuurt het lichaam. En hij bestuurt ons op zodanige wijze dat wij elkander aanvullen. In zijn dienst. Niet voor ons eigen lol, maar in zijn dienst. En daarvoor voedt hij ons ook op. En daarvoor leidt hij ons ook in heel de waarheid. Nou, dan vers 12. Daar staat: zo dan, broeders, wij zijn schuldenaars niet aan het vlees om naar het vlees te leven. En dan moet je eigenlijk direct erachteraan lezen. Maar dat staat er niet, dat weet ik. Maar ja, het wordt geïmpliceerd. Zo dan, broeders, wij zijn schuldenaars niet aan het vlees om naar het vlees te leven. Maar wij zijn schuldenaars om naar de geest te leven. Toch? Dat moet er dan staan. Alleen dat staat er niet. Want dan wordt het begrip schuldenaar wordt niet gebruikt. Er wordt hier gezegd, ja, wij hebben geen schuld meer aan het vlees. Maar er wordt niet expliciet gezegd van, nou ja, we hebben een schuld aan de geest. Want dat, ja, schuld is toch een begrip dat speciale, specifieke verwachtingen uitdrukt. Je moet dit, je hebt een schuld. En je zorgt maar dat je betaalt. En zo werkt het niet. Want het is niet van buitenaf opgelegd, maar het gaat van binnenuit. Wij zijn schuldenaars niet aan het vlees, niet naar de oude mens, om naar het vlees te leven. Want, staat er, indien gij naar het vlees leeft, zo zult gij sterven. Dan wel vers 6. Het bedenken des vleeses is de dood. En dat betekent niet, want ja, het is een beetje raar natuurlijk. Indien gij naar het vlees leeft, zo zult gij sterven. Maar wat dacht je ervan? Als je naar de geest leeft, dat je dan niet doodgaat? Tuurlijk ga je dan ook dood. Maar dit gaat ook niet over lichamelijk sterven. Waar het over gaat is als je alleen maar met de buitenkant bezig bent. En als je onder de wet plaatst, dan ga je aan kapot, zeg ik dan. Het is precies wat Paulus zegt in het vorige hoofdstuk. Hij zegt, ik leefde eerst zonder de wet. Hoofdstuk 7 vers 9. Maar toen kwam het gebod. En toen is de zonde in mij weder levend geworden. Doch ik ben gestorven. Ja, daar ging Paulus dus aan kapot. Het gebod dat in leven was, hetzelfde is mij ten dood bevonden. Want het gebod, de wet, is altijd de wet die gelegd wordt op het vlees. De wet des vleeselijken gebods, zei het toch ook ergens? Indien gij naar het vlees leeft, zo zult gij sterven. Ja, dan ga je dus aan kapot. In de praktijk. Maar, staat er, en dan kan je hem weer invullen, hè? Indien gij naar het vlees leeft, zo zult gij sterven. Maar indien gij naar de geest leeft, zo zult gij daadwerkelijk leven, is zo ongeveer de gedachte. Indien gij naar de geest leeft, zo zult gij leven. Maar daar staat er niet, er staat nog even iets anders tussendoor, er staat, maar indien gij door de geest de werkingen des lichaams doodt, zo zult gij leven. En het leuke ervan is, want de werkingen des lichaams, die gedood worden, ja, dat moet duidelijk zijn dat dat zonden zijn. De werkingen van het lichaam, die gedood worden, die dus niet positief zijn, de zonden. Als je ze al zou willen bestrijden, wat niet moet, wat nergens voor nodig is, als je ze al zou willen reduceren, en nog een keer, dat hoeft niet, dat is ook geen doel. Maar het is wel een bijproduct. Er staat hier dat als je door de geest leeft, juist dan blijkt dat de werkingen des lichaams gedood worden. En nogmaals, dat is niet een doel. Maar dat is wel wat er gebeurt. Op het moment dat wij Ja, door de geest leven heet dat. Maar als wij geestelijk zijn, en als wij ons bezighouden met de dingen van de Heer en de Heer dienen, ook in de praktijk. Ja, wat gebeurt er dan? Dan doet die geest zijn werk in ons lichaam. En op het moment dat de Heer in ons werkt, ook in ons lichaam, dan gaat dat ten koste van de oude mens. Want wij hebben twee naturen. Gaan we het even weer makkelijk maken. We hebben twee naturen. De oude mens, Adam, en de nieuwe mens, Christus. En als de geest niks doet, als hij niet in ons werkt, dan is Adam voor de volle 100% actief. Dus dan heb je 100% werkingen des lichaams. Maar als Christus actief wordt in ons, ja, dan moet Adam wijken. En dan moeten de werken, het leven van Adam in ons ook wijken. En wat gebeurt er dan? Ja, dan gebeurt dat de werkingen des lichaams gedood worden. Want dit gaat echt niet over alle werkingen van het lichaam. Want dan zou het betekenen dat als de geest in ons werkt, dat we dan in één keer niks meer doen. Nee. Dat zou toch ook vreemd zijn. Indien gaat door de geest de werkingen des lichaams dood. Dus dat zou betekenen, als de geest dan in ons woont, dan doet ons lichaam niks meer. Nee, dan zondigt ons lichaam niet meer. En dat bedoel ik, op het moment dat die geest zijn werk doet, zondigen wij niet. Is dat het doel? Nee, het is geen doel om de zonden terug te dringen. Dat is helemaal geen doel. Het doel is dat die geest de ruimte krijgt. En dan heb je pas leven. Wou je wat zeggen?
Nee, ik kan je prima volgen wat je zegt.
Ja.
Alleen als ik dan gewoon puur vers 13 gewoon even lees.
Ja.
Dan denk ik. Dan, als ik dat puur lees, dan wordt er wel een verband gelegd inderdaad tussen geest en de werkingen des lichaamsdoden. En zo zult gij leven. Van, dat is het resultaat daarvan. En daardoor raak ik even een beetje in de war.
Ja, ook door dat zo zult gij leven, bedoel je?
Ja, alsof het een soort met van
nodig is.
Oh ja, op die manier moet je leven.
Ja, precies.
Ja, maar dat zullen, zult gij leven. Dat zullen is niet van gij zult dit, gij zult dat. Ja, dat is een gevolgtrekking, ja. Dan zul je daadwerkelijk leven hebben, zeg maar. Want als die werkingen des lichaams, als dat continu maar doorgaat, die zonden, zeg maar, dat zei Paulus in hoofdstuk 7 al, ja, ik ga eraan kapot. Maar hoe ontkom je er nou aan dat lichaam, zeg maar, een soort eigen wil heeft? Hoe ontkom je daar nou aan? En dan zegt Paulus, nou, als de geest in je woont, wat gebeurt er dan? Dan blijkt dat de werkingen des lichaams gedood worden. Dan kom je dus van het gedoe af. En niet 100% hoor, want dat wordt, dat wordt op andere plaatsen duidelijk genoeg geleerd. Indien gij zegt dat wij niet zondigen, dan ben je in de waarheid niet en dan maak je God tot een leugenaar. En Johannes 1. Wij hebben wel zonden. Maar die zouden geen rol spelen. En als ze al een rol spelen, dan zegt Paulus hier, nou, door de geest worden de werkingen des lichaams gedood. Die verdwijnen dan. Maar nogmaals, dat is geen doel. Er staat ook nergens in de Bijbel dat de Heer dat van ons verwacht, dat wij niet meer zondigen. Nou ja. Ja, meer kan ik er niet van zeggen. Weet je wat ik altijd het probleem vind? Misschien ook wel eens aardig om te zeggen. Dat vind ik altijd het probleem als ik dingen naar voren breng. Dan schieten mij ondertussen ook altijd teksten te binnen die het tegendeel schijnen te zeggen. En mijn moeilijkheid is dan ook dat ik denk van ja, moet ik dat dan ook allemaal uit? Moet ik dat dan ook uit gaan leggen, weet je wel? Want er zijn genoeg teksten waar gezegd wordt van ja, er wordt gesproken ook over zondigen. Maar dan gaat het niet over zondigen in de zin van de wet overtreden, maar dan gaat het over zondigen in de zin van bewust de Heer niet dienen, weet je? Dan wordt zondigen op een ander niveau gebruikt. Ja. En dat is dus de moeilijkheid. Dan denk ik van ja, dan kan ik dit uit gaan leggen. Maar ja, dan loopt iemand anders nog rond met andere teksten in zijn hoofd. En dan heb ik het idee dat ik dat er ook uit moet praten, zeg maar. Dus als je nou, laat ik het dan zo zeggen. Als je nou een keer denkt van ja, maar jij zegt het nou wel, maar hier staat wat anders. Roep het dan ook gewoon, dan kan ik er misschien wat over zeggen. Want ja, dat is mijn moeilijkheid. Dan leg ik wat uit en denk van ja, maar op een andere plaats staat toch echt... Of lijkt toch echt te staan iets tegenovergestelds. Nou ja, goed. Dus jullie moeten van goede wil zijn. Maar dat is met alles zo. Als je iets niet wil begrijpen, hoeft het ook niet. En met de Bijbel is het net zo. Maar naar vers 14. Daar staat, want zovelen als er door de geest Gods geleid worden. Die is ook mooi. Want er staat geleid. Hij is niet degene die ons opdrachten geeft. Doe dit, doe niet dat. Maar hij leidt ons. En dat gaat dus...
Geleidelijk.
Ja, dat is een prachtig woord. Ja, die is heel mooi. Dat gaat geleidelijk. Ja, gaat dus rustig. Want wij zijn de rust ingegaan. Dat zei de Heer ook, hè. Kom tot mij allen die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven voor uw zielen. Maar dan staat er wel achteraan. Neem mijn juk op u, want mijn last is licht en mijn juk is zacht. We hebben wel een juk te dragen. Er wordt wel iets van ons verwacht, maar wel vanuit de rust. Het is de Heer die het doet. En we hoeven alleen maar te volgen. En dat is wat hier staat. Er staat zovelen als het door de geest Gods geleid worden. Niet bestuurd, hoewel dat woord kan je gebruiken. Maar het is wat, net de touwtjes wat strakker aangetrokken worden. Hè? Ja, gestuurd, bestuurd. Ja. Geleid is een mooi woord. Het gaat geleidelijk inderdaad. En voordat ik op de uitdrukking die zijn zonen Gods, want dat is wat er moet staan, zonen Gods, inga. Noem ik nog even Galaten 5 vers 18. Die verwijzing staat er bij mij bij. Ik zoek hem niet op. Maar daar staat. Want zoveel als we door de geest Gods geleid worden. Staat bijna hetzelfde. Maar dan staat erachter. Die zijn niet onder de wet. Dat je dus ziet dat het leven door de geest en het leven onder de wet tegenovergesteld zijn. En het mooie daarvan is. Er staat zelfs tegen zodanigen is de wet niet. Als je leeft uit de geest, ja, daar heeft de wet niks tegen in te brengen. En het leuke is, kijk, mensen roepen altijd, ja, maar je moet toch weten, je moet toch een wet hebben, je moet weten wat wel mag en wat niet mag. Nou, dat is niet helemaal waar, je moet wel weten. Ja, je moet wel weten waar je naartoe moet. Maar heb je daar een wet voor nodig? Nee, zegt de Bijbel, daar heb je de inwonende geest voor nodig, die in ons woont. En waar leidt hij ons naartoe? Want je moet weten waar je naartoe gaat. Want anders, ja, je kan wel geleid worden. Weet je wat? Oh ja, de Heer leidt mij, roept men dan. Oh ja, de Heer leidt mij. Maar waar leidt hij je dan naartoe? Ja, nee, dan denken mensen, ja, de Heer leidt mij dat ik maar een gelukkig leven heb. Maar de vraag is, maar waar leidt hij ons dan naartoe? En dan is het antwoord, want dat komt hier direct. Hij leidt ons naar onze zoonstelling. Nou, en als je weet waar je naartoe gaat, dan heb je ook geen wet meer nodig. Dan weet je precies waar je langs moet, toch?
Je weet waar je vandaan komt.
Ja, als je weet waar je vandaan komt, je weet waar je naartoe gaat. Dan, dat schiet al op, hoor.
Je moet weten waar je bent, waar je vandaan komt, maar eigenlijk niet zoveel uit.
Nee, waar je vandaan komt, dat kan je misschien ook best te vergeten trouwens. Maar je moet weten waar je naartoe gaat. En dat is het probleem. De gemiddelde christen die heeft qua toekomstverwachting... Nou eerlijk. Wat hoopt men?
Eeuwig leven, hè?
Ik ken ook mensen die hopen dat niet eens. Nee, die zeg maar... Ze zijn maar voor één ding bang. Ze denken dat de Heer gaat oordelen. Die gaan naar een oordeel toe. Ja, als je dat denkt, ja, dan komt de wet wel om de hoek. Maar wij zijn niet onderweg naar een oordeel. En nu schieten mij ook direct tientallen schriftplaatsen te binnen waar wel degelijk staat dat wij geoordeeld worden. Dus moet ik eruit gaan leggen? Nee, dat doe ik dus niet. Wij worden niet geoordeeld, wij worden tot zonen gesteld, zeg ik nu in dit verband. Althans, dat was de bedoeling. Nou, en als wij dat weten, dat wij tot zoon zouden worden gesteld, ja, dan weten we waar we naartoe moeten. Ja, wat dat inhoudt, zonen. Dat we tot zoon worden gesteld, ja, daar komen we nog wel op. Misschien vanavond niet meer uitgebreid. Maar dat is in ieder geval wat hier staat, dat kunnen we vaststellen. Wij zijn niet onderweg naar het eeuwig leven ontvangen. Nee, dat hebben wij reeds ontvangen. Wij zijn onderweg om van kind opgevoed te worden tot zoon. En dus ook als zodanig te worden aangesteld in de toekomst. Bij de verlossing van ons lichaam, zoals dat heet in vers 23. Wat verwachten wij, staat ook in vers 23, verwachten de zoonstelling, niet aanneming tot kinderen. En dat gaat over de hoop. Wij zijn in hopen zalig geworden. Waar hopen wij dan op? Niet op eeuwig leven, maar op zoonstelling. Dat is waar wij op hopen. En als wij weten wat dat inhoudt, zoonstelling, dan weten wij ook hoe wij daar moeten komen. Want, het maakt het wat lastig, want er staat hier in vers 14, zoveel als ze door de geest Gods geleid worden, die zijn zonen Gods. Dus dan zegt er iemand, hé, maar wij zijn dus al zonen Gods, hoezo zouden wij tot zonen Gods worden aangesteld? En daar heb ik dus nog niet eens uitgelegd wat het inhoudt, dat ga ik dus nu ook nog niet doen. Maar dan zeg je, ja, je zegt steeds, wij worden in de toekomst aangesteld tot zonen, maar hier staat, wij zijn zonen Gods.
Je weet wat er staat te gebeuren.
Nou ja. Zal ik het zo zeggen, als we nu geen zonen zijn, dan zullen we straks ook niet tot zoon worden aangesteld. Wordt het dan duidelijk?
Nee. Klopt wel, maar het wordt er niet duidelijk van.
Nee, toch, als je het goed begrijpt, dan wel.
Oh, dus
het
ligt aan mij.
Nou ja.
Ik snap het niet.
Ik snap het niet.
Hoe je het onder woorden brengt.
Jij bent automonteur.
Ja.
Ja, je bent automonteur. Maar als je niet als automonteur bent aangesteld in een functie, ja, dan ben je dus wel automonteur, maar, zeg maar, je hebt je diploma en alles. Maar je hebt nog, in de praktijk nog niet. Je bent nog niet als zodanig met een officiële handtekening eronder, zeg maar, in functie.
Echt zoals ik.
Ja, ik weet niet precies.
Ben je automonteur?
Diploma wel, maar.
Zo ongeveer, ja. Zo ongeveer. Je bent een automonteur of je bent lerares of juf. Heet juf? Ik ben juffrouw. Je bent juf, maar je bent nog niet als juf aangesteld. Nou ja, dat is wat het is.
Je bent wel. Je weet wat de truus staat, maar
ja.
Het is nog niet uitgevoerd.
Als je geen zoon bent, kan je ook niet als zoon worden aangesteld. Laat ik het zo zeggen. Kijk, Willem-Alexander. Ja, maar ik doe het nog een keer. Nog een ander voorbeeld. En ik heb je twee voorbeelden. Dan blijft misschien nog wat beter hangen. Want het is een essentieel onderwerp. Willem-Alexander.
Prins Willem-Alexander, bedoel je waarschijnlijk.
Meneer Alexander.
Wim Lex.
Ja, luister mee.
Meneer Van Buren. Want het is geen afsteden toch? Nee. Onze koninklijke hoogheid prins Willem-Alexander.
Van nog een of zo.
Ja, Van Buren en nog heel wat meer. Er is altijd discussie over wanneer gaat hij nou zijn moeder opvolgen. En zo'n stelling heeft te maken met erfrecht. Dat weten we. Zoon is de erfgenaam. Hij is de zoon. Hij gedraagt zich. Nou, dat kan je over verschillen. Ik bedoel, ik heb er echt geen verstand van. Hij gedraagt zich blijkbaar als zoon. Want iedereen weet, hij gaat straks onze koningin opvolgen. Maar hij is nog niet als zodanig aangesteld. Hij heeft de positie nog niet officieel ontvangen. Maar hij is wel zoon. Nu al. Hij had ook kunnen zeggen, toen hij 18 werd, bij wijze van spreken, moeder, ik heb daar helemaal geen zin in. Ik wil geen majesteit worden. Ik wil geen koning worden. En wat gebeurt er met zo iemand? Die wordt onterfd. En onterfd betekent dus dat je geen zoon meer bent. En dan gaat hij gewoon als, dan gaat hij als Wim Lex verder door het leven. En dat is helemaal buiten dat hele erfrecht van het koningschap om. En dan is hij dus misschien wel een koninklijk kind. Want hij is van koninklijke bloede, hij is een koninklijk kind. Maar hij zal nooit erven. Maar aangezien hij in de loop van de tijd heeft hij bewezen, blijkbaar, dat hij capabel genoeg is om zijn moeder op te volgen. Hij gedraagt zich dus nu als een zoon. En daarom kan hij straks ook zo aangesteld worden.
Ja, als je geen erfgenaam bent, kun je geen erfenis krijgen.
Nee, precies. En dan, maar dan moet je ook nog bewezen hebben dat je je fatsoenlijk kan gedragen als erfgenaam. Anders word je nog niet aangesteld.
Dat is een beetje dom geweest.
Dat is een beetje dom geweest, ja. Ja. Er is zo'n tekst. Nee, dat zeg ik verkeerd. Er is zo'n tekst. Net of ik dat er dan even zo bij haal. Nee, maar er is een uitgebreide uiteenzetting over onze loopbaan. En dat wij de Heer nawandelen. Die eerst veel lijden te verdragen heeft gehad. Die daarna verheerlijkt is geworden. En dan wordt er gezegd. Ja, wij hebben ook lijden te verdragen. En dan wordt er gezegd. Als wij veel lijden hebben te verdragen. Dan staat er. Zo gedraagt God zich jegens ons als zonen. Dat betekent, dan behandelt de Heer ons als zonen. En zonen kan je ook gewoon opvatten als volwassenen. Een kind moet je bij de hand nemen. Neem geen eigen beslissingen, moet je gewoon zeggen, doe dit, doe zus, doe zo. Maar als je opgegroeid bent, als je volwassen bent geworden, een zoon heet dat in de Bijbel, dan krijg je verantwoordelijkheid, dan word je in een positie geplaatst en dan wordt er gezegd, nou zoek je het maar even zelf uit. In de ellende ook, ja. Dan is de Heer er, dan lijkt de Heer er niet te zijn, laat ik het zo zeggen. De Heer is er in ieder geval niet om je uit alle ellende te halen. Als hij het nodig vindt, zal hij het doen. Als er zoveel ellende is wat je niet kan dragen, dan haalt de Heer je er wel uit. Die garantie hebben wij. Staat letterlijk in de Bijbel. Maar het is ook heel nuttig om wel in de sores te zitten, terwijl de Heer er niks aan doet, want daar word je volwassen van. Want door verdrukking heen, daar word je sterker van. En dan heb je dus bewezen dat je die verantwoordelijkheid aan kan. En dan gedraagt God zich jegens ons alsof wij al daadwerkelijk zonen zijn. Hoewel we nog niet officieel zo zijn aangesteld. En dan zeg ik het nog een keer, als we dus nu niet als zonen door het leven gaan, dan kunnen we straks de erfenis ook wel vergeten. Ja, dat is het verhaal. Zovelen als er door de geest Gods geleid worden, die zijn zonen Gods. Maar daar kan ik nog wat bij zeggen. Want het gaat over degenen die door de geest Gods geleid worden. Je hebt namelijk ook heel veel gelovigen die worden niet door de geest Gods geleid. Waarom niet? Ja, omdat ze onder de wet leven. En als je onder de wet leeft, per definitie word je niet door de geest van God geleid, want je wordt je geleid door de wet. Dus een gelovige die leeft onder de wet, die dus niet door de geest Gods geleid wordt, die is dus blijkbaar ook geen zoon van God in de praktijk. Wel een kind van God, uiteraard. Een gelovige is wedergeboren, is een kind van God geworden. Maar als je onder de wet leeft, dan blijf je ook altijd kind. En zul je nooit volwassen worden. En zul je dus ook niet als erfgenaam worden aangesteld. Dus vers 14 is geen theoretische uitspraak, maar een praktische uitspraak. Want door de geest Gods geleid worden is überhaupt een praktische uitspraak. Dus moet wat erachter staat, die zijn zonen Gods, ook betekent dat je in de praktijk je gedraagt als een zoon van God. Nou, en over die zoonstelling en zoonschap, wat dat verder inhoudt, daar komen we in vers 15 op. Daar ga ik volgende keer uitgebreid op in. Nu lees ik hem alvast. Er staat, want gij hebt niet ontvangen de geest der dienstbaarheid, een slaafse geest, had ik ergens gelezen. Geest van slavernij. Want dat is wat dienstbaarheid is. Slavernij. Wij hebben niet ontvangen een geest die ons een slaaf maakt, een geest die tegen ons zegt, we moeten dit, we moeten dat, we moeten zus, we moeten zo. Nee, wij hebben een geest die in ons werkt. En die doet dat geleidelijk, inderdaad. Gij hebt niet ontvangen de geest der dienstbaarheid, wederom tot vrezen. Dat wil zeggen waar we bang voor moeten zijn en die ons... als je in slavernij bent, dan lijkt me duidelijk dat je vrezen hebt. Ja, hangt er weer vanaf, want het woord... Ja, het hangt er ook nog weer vanaf wat je onder het woord vrezen verstaat. Want vrezen heeft ook een positieve betekenis in de Bijbel. Want er staat, de vrezen des Heren is het begin der wijsheid.
Als je een slaaf bent, dan gaat het in je oor.
Ja, als je een vrijwillige slaaf bent, dan heb je ook nog inderdaad. En wat ik zeg, het woord vrezen betekent ook gewoon rekening houden met. De vrezen des Heren is het begin der wijsheid. Dat betekent, ja, je moet wel rekening houden met de Heer. Dan ben je tenminste verstandig. En je kan, als je wil, dan lees je dit vers en zeg je, oh, wij hoeven dus de Heer niet te vrezen. Ja, jawel, maar het woord vrezen wordt hier inderdaad gebruikt in een extreme betekenis. Alsof we weer bang voor de Heer moeten zijn, alsof hij ons weer de wet oplegt. En in slavernij brengt. Maar dat is niet het geval. Er wordt gezegd, gij hebt ontvangen de geest der zoonstelling... door welke wij roepen, Abba, Vader. En als je een geest der dienstbaarheid hebt ontvangen, wat zou je dan roepen? Dan roep je niet Abba, Vader, maar dan roep je...
Abba, Wet.
Wat zeg je?
Abba, Wet.
Abba, Wet.
Abba, Adam.
Nee, dan roep je... Heer, want dan ben je een slaaf, dat is degene die boven je staat. Je Heer, en nu wordt je ook weer moeilijk, hè? Want hier staat dus, hey, de Heer Jezus Christus, of God is onze Vader. Dat is een veel innigere relatie dan Heer en slaaf. Want een Heer is gewoon een meester en een slaaf. En er wordt hier gezegd, nee, we zijn niet in slavernij. Wij roepen Abba Vader, wij roepen niet Heer. En toch roepen wij wel Heer, want het is wel onze Heer. Het is wel degene die wij dienen, alleen niet onder het oude verbond, maar onder het nieuwe verbond. Niet in gevangenschap, maar in vrijheid. Dus ja, dat zit je weer met zo'n probleem. Hè? Geest der dienstbaarheid. Wederom tot vrezen. Nee, wij hebben geen... in deze zin hebben wij geen meester waar wij voor hoeven te vrezen. Maar wij hebben een Vader in de hemel die voor ons zorgt en die ons wil opvoeden. En dat kan ook wel eens vervelend zijn. Maar het is toch een hele andere verhouding. Gij hebt ontvangen de geest der aanstelling tot zonen, door welke wij roepen Abba Vader. Nou, ik zie dat het echt tijd is, dus ik bewaar dat dan voor de volgende keer om wat uitgebreider in te gaan op de uitdrukking geest der zoonstelling en op de uitdrukking Abba Vader. Daar hebben wij een lied van, hè?
Heel veel liederen van Abba.
Nog één ding, dat kan ik niet onthouden. Kan ik jullie niet onthouden. Door welke wij roepen Abba, Vader. Hoezo roepen wij dat dan? En dan lees je in een of andere verklaring. Dan lees je, ja, in die tijd toen ging men al gezamenlijk het Onze Vader opzeggen. Hoogst waarschijnlijk stond er dan. Ik heb volgens mij nog letterlijk opgeschreven. Ik heb het letterlijk al opgeschreven. Even kijken hoor. Hoogstwaarschijnlijk denkt hij aan de samenkomsten der gemeente waarin het Onze Vader werd gebeden. Daarom staat er Abba Vader. Ik bedoel, als ik daar nou serieus op in moet gaan. Nou, Abba het Onze Vader wordt niet in het openbaar gesproken. Want er staat, als je niet weet wat je moet bidden, ga je naar je binnenkamer. De deuren op slot. En dan ga je het Onze Vader bidden. Dus het Onze Vader bidden met een hele gemeente vol is bijbels gezien hypocriet. En of ik er wat op tegen heb, dat doet er niet toe. De Bijbel zegt dat Onze Vader is bedoeld voor als je niet weet wat je moet bidden. Dan doe je het lekker alleen in je binnenkamer. En waarom er Abba Vader staat. Ja, waarom er Abba Vader staat. Abba is de Hebreeuwse. Nou, het is eigenlijk Aramees. Maar dat is afgeleid van het Hebreeuws. Abba is dan Aramees. Het komt van Ab. Wat betekent vader. En het verwijst dus naar het Hebreeuws van het Oude Testament. Want daar komt zo'n stelling speelt daar nogal een grote rol. Maar goed. Daarover echt de volgende keer, want het is nu helemaal tijd.